Gemeente, op zaterdag 25 maart is in de leeftijd van 80 jaar overleden. In verband met dit overlijden willen we zingen Psalm 39, vers 3. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkst is enkel ijdelheid. Psalm 39, vers 3.
De schriftlezing voor deze morgen is uit het Evangelie van Johannes, het 16e hoofdstuk, te beginnen bij het 29e vers tot hoofdstuk 17, het 10e vers. Johannes 16 vanaf vers 29 tot 17 vers 10, waar stellen we ons vooraf voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we dan nu Johannes 16 vanaf vers 29. Zijn discipelen zeiden tot hem: zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van nodig dat u iemand vraagt. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hun: gelooft gij nu? Zie, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En al het uwe is het, en al het mijne is het uwe, en het uwe is het mijne, en ik ben in hen verheerlijkt.
Wij zingen verder uit Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, vers 3. Met Gods hulp wil ik vanmorgen een preek lezen van dominee J.J. van Eckeveld. De tekst vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 17, het eerste vers. Dit heeft Jezus gesproken en hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijken. We zingen verder van Psalm 27, vers 3 en vers 5. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En we zingen ook vers 5, Psalm 27, vers 3 en 5. Tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd voor diaconie en voor de kerk. De extra collecte is bestemd voor de emerituskas. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Deze woorden spreken ons van de biddende hoge priester. Drie zaken vragen daarbij onze aandacht. Ten eerste, hij ziet op naar de hemel. Ten tweede, hij weet dat zijn ure gekomen is. Ten derde, hij bidt om Gods eer. De biddende hoge priester. Drie gedachten. Ten eerste, hij ziet op naar de hemel. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel. Ten tweede, hij weet dat zijn ure gekomen is. En zeide: Vader, de ure is gekomen. En ten derde, hij bidt om Gods eer. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Onze eerste gedachte, hij ziet op naar de hemel. Wat is Johannes 17 toch een bijzonder hoofdstuk. Een hoofdstuk vol diepte, vol teerheid. Als iemand in de binnenkamer aan het bidden is, dan is dat heel teer. We betreden hier in zekere zin de binnenkamer van de Heere Jezus. We weten uit de evangeliën dat Jezus veel heeft gebeden. Hij zocht vaak de eenzaamheid op om te spreken tot zijn Vader. Maar nergens vinden we in de evangeliën zo'n lang en uitvoerig gebed uit de mond van de zaligmaker. Toen Mozes bij het brandende braambos kwam, kreeg hij de opdracht: trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Dat mogen we hier bij het hoge priesterlijk gebed ook wel zeggen. De schoenen moeten van de voeten, want we zijn hier op heilige grond. Want bedenk wie het is die bidt en tot wie hij bidt. God bidt hier tot God. Christus bidt hier tot zijn Vader. De tweede persoon bidt hier tot de eerste persoon. Je zou kunnen zeggen, dit is een gebed binnen het goddelijk wezen. Zo gaan de Zoon en de Vader in liefde met elkaar om. De Vader heeft de Zoon lief en de Zoon heeft de Vader lief. En in die liefde spreken ze met elkaar. En in dat spreken is heel de kerk opgenomen. Dat is toch onuitsprekelijk. Wie zal deze liefde ooit kunnen peilen? En het spreken van Christus tot de Vader is ook doortrokken van dat ene. Wat uiteindelijk het belangrijkste is bij alles wat Christus heeft gedaan, namelijk de eer van God. We zouden kunnen zeggen, in die liefde waarmee de Vader de Zoon lief heeft en de Zoon de Vader lief heeft, ligt de vastheid van heel de zaligheid van Gods kerk. Daar zal nooit één kind van God uit kunnen vallen. Tegelijk zijn dit ook de diepten die voor ons nooit te peilen zijn. Het gebed van de Zoon tot de Vader in Johannes 17 is een voorbeeld van de gemeenschap van de Vader met de Zoon in de tijd dat Christus op aarde was. Wat had Jezus die gemeenschap met zijn Vader altijd weer nodig? Hij kon er niet buiten. Daarin leefde hij en daarin ademde hij. In de hof van Gethsemane, toen zijn menselijke natuur huiverde vanwege het ontzaglijk lijden wat voor hem lag, zocht hij de gemeenschap met zijn Vader. Op Golgotha, toen de diepte van de hel in zijn ziel waren, zocht hij ook de gemeenschap met zijn Vader. Maar toen vond hij die gemeenschap niet meer. De Vader had hem verlaten. Daar horen we zijn klacht: mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is weer zo'n heilgeheim. Omdat Jezus aan het kruis de gemeenschap met zijn Vader niet meer vond, daarom is het mogelijk dat God gemeenschap heeft met diep schuldige Adamskinderen. Toen Asaf die gemeenschap in zijn hart mocht ervaren, kon hij ondanks al zijn beproevingen zingen: het is mij goed nabij God te zijn. Dat is geestelijk leven in de ziel. Als Psalm 119 eindigt met de bede: gun leven aan mijn ziel, dan is dat uiteindelijk niet anders dan de schreeuw om Gods gemeenschap, om Gods nabijheid. Ook bij de bediening van het heilig avondmaal gaat het om de gemeenschap tussen God en de ziel. Daar zien we in de tekenen hoe de borg deze heeft verworven, die tijdens zijn omwandeling op aarde niet buiten de gemeenschap met zijn vader kon. Dit gebed is niet alleen een voorbeeld van de gemeenschap tussen de vader en de zoon. Het is ook een voorbeeld van de manier waarop Christus de voorbidder is bij de vader. Hier in Johannes 17 lezen we dit tere gebed. Maar we weten dat na zijn hemelvaart zijn gebed bij de vader altijd doorgaat, alsof hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Daarom kan Johannes schrijven: kinderkens, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de vader. Wat is de inhoud van zijn voorspraak? We zien er hier iets van in het hoge priesterlijk gebed. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Vader, bewaar ze, want ze bevinden zich hier in de strijd met de boze. Heilig hen in uw waarheid. Vader, wilt u ze in de strijd tegen de zonde heiligen, in de waarheid van uw woord, opdat ze allen één zijn, zoals wij één zijn. Vader, mogen ze één zijn in ons, mogen ze één zijn in de gemeenschap met u en met mij. Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Vader, ik verlang naar mijn bruid, om eeuwig met mijn bruid bij u te zijn. Wat een diepte zit er toch in dit gebed. We mogen weten vanuit de schriften dat de Heer Jezus nu nog altijd zo doorgaat als voorbidder en voorspreker voor al de zijnen. Dit gebed is dus een voorbeeld van het gebed van de Zoon tot de Vader en van de manier waarop Christus voorspraak is bij de Vader, ook nu, nog steeds. Zijn gebed is ook een voorbeeld voor zijn kerk. Wat Christus voor zijn volk bidt, moet dat volk ook voor zichzelf bidden. Als Jezus bidt: Vader, bewaar hen van de boze, dan mogen ze het Jezus nabidden in de strijd: bewaar ons van de boze. Als Jezus bidt: heilig hen in uw waarheid, dan mogen ze nabidden als de zonde trekt met verlokkingen en met verleidingen: heilig mij in uw waarheid. En als Jezus bidt met dat onuitsprekelijke verlangen en zegt: Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, zou dan ook in zijn bruidsgemeente niet dat verlangen moeten zijn? En zou dat ook hun gebed niet moeten zijn? Zoals bij Johannes: kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. En vooral hierin is dit gebed een voorbeeld voor zijn kerk. Het gebed is doortrokken met de eer van God. Dat is toch ook de blijdschap van Gods kerk, zijn eer en zijn verheerlijking. Dan leeft het in het hart: wanneer komt die dag dat ik bij u mag zijn om u eeuwig groot te maken? Wanneer heeft Christus dit gebed uitgesproken? Na alles wat Jezus gezegd heeft tot zijn ontroerde discipelen in de paaszaal, zoals beschreven in Johannes 14 tot 16. Hij heeft gesproken van zijn lijden en zijn sterven, maar daarbovenuit over zijn heengaan tot de Vader en over de komst van de Heilige Geest. Hij heeft gezegd: ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. Al die dingen die Jezus gezegd heeft tot zijn discipelen in de paaszaal, komen weer terug in dit gebed. Opdat het de discipelen tot troost en bemoediging en opwekking zou zijn. Opdat de discipelen het zouden weten in die liefde van de Vader en de Zoon begrepen te zijn. We noemen dit gebed wel het hoge priesterlijk gebed, omdat Jezus hier klaar staat om zichzelf als hoge priester op te offeren. Nog even, en dan zal hij in Gethsemane kruipen als een worm en geen man. Als hij op het punt staat het grote offer der verzoening te brengen, draagt hij biddend zijn kinderen aan de Vader op. Zodanig een hoge priester betaamde ons, staat in Hebreeën 7, vers 26. Een hoge priester die zelf het offer wil zijn. Een hoge priester die niet ophoudt te bidden. De priesters moesten immers in het Oude Testament voortdurend offeren en bidden. Waar heeft Jezus dit gebed uitgesproken? Sommige Bijbelverklaarders zeggen, hij heeft dat buiten gedaan. Voordat hij de beek Kedron overging, de hof van Gethsemane in. Maar als we het eerste vers van hoofdstuk 18 lezen, dan is het waarschijnlijk dat hij dit gebed gebeden heeft toen hij met zijn discipelen nog in de paaszaal was. Want daar staat in het eerste vers, Jezus dit gezegd hebbende, dat is dus het gebed in hoofdstuk 17, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron waar een hof was. In ieder geval kunnen we er zeker van zijn dat hij hardop gebeden heeft en dat de discipelen het gehoord hebben. Dat was de bedoeling van Jezus, dat zijn discipelen zouden weten wat de inhoud van zijn gebed was. En dat zijn kerk de eeuwen door zou weten wat de inhoud is van het gebed van de voorbidder in de hemel bij de Vader. Daarom heeft hij in de paaszaal gebeden, in de aanwezigheid van zijn discipelen, en ze hebben het gehoord. Als we dat gebed lezen, dan zien we dat het een gebed is vol vertroosting voor Gods aangevallen en bestreden kerk. Wat kan het benauwd zijn in de aanvechtingen van de Satan, als hij influistert, dacht u dat u een kind van God was? Het is allemaal gevoel geweest. Wat een troost als we dan Jezus horen bidden, ik bid dat gij hen bewaart van de boze. Dan mag u bidden, dierbare Jezus, wilt u die bewarende hand ook over mij uitstrekken? Ja, nog meer. Als Jezus dat tot de Vader zegt, en de Vader hoort hem altijd, dan is dat de garantie van mijn bewaring tot de zaligheid. Wat een vertroosting in de strijd tegen de zonde, die zo lokken en zo verleiden kan, die het hart zo bezetten kan. Jezus bidt, heilig hen in uw waarheid. Zijn kinderen mogen het hem nabidden, Vader, heilig ook mij in uw waarheid. Dat zult u toch doen, want Jezus heeft erom gevraagd, en hem hoort u altijd. En als de dood op u aankomt, de koning der verschrikking, wat kunnen Gods kinderen dan vrezen? Als de duivel daar dan bij komt en u wijst op uw vuile klederen en zegt, het zal straks als je sterft uitkomen, dat het nooit waar geweest is in je leven, dan bidt Christus, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Wat een wonder! Hem hoort de Vader altijd. Dan zal de Satan u niet uit het nieuwe Jeruzalem kunnen houden. Zo mogen Gods kinderen in alle strijd en aanvechting vertroost worden uit dit hoge priesterlijk gebed. En het geloof mag gevestigd worden op de biddende hoge priester. Het is ook niet voor niets dat de laatste woorden van Jezus voordat hij ging bidden waren: in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel. Dat was dus zijn gebedshouding. Hij keek naar boven. Zo heeft hij gezegd, Vader, u zult zeggen, is dat nu zo belangrijk, de gebedshouding? Ja, dat is heel belangrijk. Onze houding in het gebed moet een uitdrukking zijn van onze eerbied voor God tot wie we spreken. Er zijn verschillende gebedshoudingen in de Bijbel. Je leest soms van knielen, van neervallen voor Gods aangezicht. Je leest ook dat men staande bad, terwijl men de ogen ophief naar de hemel. Om daarmee te belijden, daar moet het vandaan komen. Daar ben ik volkomen afhankelijk van. Zo is onze gebedshouding, de handen gevouwen en de ogen gesloten, ook een uitdrukking van eerbied en afhankelijkheid. Jezus bad hardop. Hij wilde dat de discipelen het horen zouden. Het is niet verkeerd dat u hardop bidt wanneer u alleen bent. Luther wekt er zelfs toe op, want, zo zegt hij, onze gedachten zijn onvast en glibberig. Je mag als je alleen bent ook een stil gebed doen, in gedachten. Want er staat in de Bijbel, God kent van verre onze gedachten. Maar het gevaar is dat onze gedachten overal heen zwerven. Je schrikt soms als je amen zegt en aan je gebed terugdenkt. Wat ben je dan afgedwaald in je gedachten? Daar had Luther ook last van. Ik las ergens van Luther, als hij aan de gekruisigde Christus wilde denken, dat hem plotseling iets onzedelijks voor de geest kwam, of een goudmijn, of zijn gedachten dwaalden af naar Spanje. Ik denk dat dit heel herkenbaar is voor u en voor mij. Het hart van een mens is als een golvende zee. Ze gaat heen en weer. Of hebt u daar nooit last van? Bernard van Clairvaux schrijft dat hij tegen een vriend zei dat hij niet één keer het Onze Vader kon bidden zonder afzwervende gedachten. Zijn vriend zei hem dat toch niet zo moeilijk was. Clairvaux zei toen, goed, dan moet jij eens het Onze Vader bidden. En als het je lukt, krijg je van mij een paard. Nu, dat leek die vriend wel een gemakkelijke manier om aan een paard te komen. Hij begon, Onze Vader, die in de hemelen zijt. Terwijl hij dat bad, schoot hem in zijn gedachten dat hij vergeten had te vragen of er ook een zadel bij dat paard zat. En moest hij beschaamd aan Clairvaux toegeven dat ook hij niet bidden kon zonder afzwervende gedachten. Daarom zegt Luther dat het goed is hardop te bidden, om je zo beter op je gebed te kunnen concentreren. Maar wat een wonder, als je bedenkt dat Jezus altijd volkomen volmaakt gebeden heeft en nog een aanhoudend gebed opzendt tot de Vader, alsof hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Onze tweede gedachte. Hij weet dat zijn uren gekomen is. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, de uren is gekomen. Vader, een woord vol liefde, een woord vol eerbied. Nog maar enkele uren later zou hij het weer zeggen, terwijl zijn zweet werd als grotere droppelen bloed. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Vader, daarin heeft Christus heel zijn hart gelegd. Op Golgotha kon hij de Vadernaam niet meer op zijn lippen nemen. Toen was de Vader van hem geweken. En omdat hij toen geen Vader meer zeggen kon, zullen schuldige zondaren God in Christus niet als een tonend rechter, maar als een verzoend God en Vader leren kennen. Ze weten wat het zeggen wil, dat God hun rechter is. Ze hebben allen leren belijden, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Maar ze hebben ook iets gesmaakt van zijn vaderlijke liefde en trouw. Ze hebben wel eens mogen zeggen, lieve Vader, ook de kleintjes in de genade die nog zo weinig verzekerd zijn van hun aandeel aan God in Christus, mogen wel eens zo zijn nabijheid ervaren, dat ze de Vadernaam op hun lippen durven nemen. En later vragen ze zich af, hoe heb ik dat toch durven zeggen? Maar op dat ogenblik kon het lijden. Wat is het groot als het geloof door de oefeningen verzekerd mag zijn van het vaderschap en van het kindschap en van zijn vaderlijke liefde. Als Jezus hier bidt, Vader, dan legt hij daarin heel zijn hart open en dan neemt hij daarin ook al zijn kinderen mee. Vader, de ure is gekomen. Welke ure? Het beslissende uur. Het uur dat beslissend is over wel en wee. Het uur dat beslissend is voor het verloop van de geschiedenis. Het uur dat beslissend is voor het nieuwe Jeruzalem, waar straks de verloste scharen eeuwig God zal groot maken. Als Jezus zegt, de ure is gekomen, dan weet hij dat de Vader alles heeft bepaald. En dan buigt hij hier als borg en middelaar in zijn menselijke natuur, in zijn vernedering onder de wil van zijn Vader. Al in de eeuwigheid, toen het plan van de verlossing was voortgekomen uit een drieëne God, heeft Jezus zijn hartelijke instemming betuigd met dat plan en met de wil van zijn Vader. Uw wil geschieden, dat is hier volmaakt in zijn hart. Zo zegt hij het, Vader, de ure is gekomen, uw ure en mijn ure. Want in de stilte van de eeuwigheid waren we het er samen en met de Heilige Geest zo hartelijk en zo goddelijk mee eens dat die ure komen zou. Hier zien we een gewillige Jezus om de weg te gaan. Wat zijn wij daarbij vergeleken onwillig en opstandig. De golven van beproeving moeten maar eens over je heen gaan. Het kruis moet je schouders maar eens naar beneden drukken. De weg moet maar eens zo anders gaan dan je wilde. Wat leeft er dan veel opstand en veel onverenigbaarheid in het hart? Verstaat u dat? Een diep beproefde medebroeder zei eens tegen me, toen ik gepreekt had over het woord van Paulus, over het danken van God in alles. Daar heb ik ook wel eens over gepreekt, over die tekst. Maar nu zou ik het niet kunnen. Ik kom erachter dat je je vuisten ook kunt ballen in je broekzak. Ik vergeet het nooit. Dat is zo vaak de praktijk. Ook in het leven van Gods kinderen. We zijn niet zulke gewillige, lieve mensen. We kunnen uiterlijk misschien de schijn nog wel ophouden. Maar wat kunnen we onze vuisten ballen in onze broekzak? En van binnen de onverenigbaarheid voelen met de weg die we moeten gaan. Wat kan je dan, wat kan je dat in de weg zitten? Maar let dan op Christus. Hij ziet de helse afgrond van het lijden voor zich. En hij mag buigen onder de wil van zijn Vader. Het is alsof Jezus zegt, u bent toch mijn Vader en ik ben toch uw Zoon. Dat is één en al liefde, goddelijke, volmaakte liefde en dat helpt hem maar door. Allen die van Christus zijn, kennen iets van die troost. Verstaat u het, ook in de beproeving en onder het kruis, Heere, u hebt me toch nooit beschaamd. U hebt me zo vaak uit de nood geholpen. Toen ik het niet meer verwachten kon, toonde u iets van uw vaderlijke zorg. Dan zult u mij ook nu niet laten omkomen, nu de golven over mijn hoofd gaan. Vader, de ure is gekomen. Christus ziet het voor zich, de afgrond van zijn lijden, van zijn dood, maar daarachter ook van zijn opstanding. Zijn hemelvaart en zijn kroning in de hemel. Daarover had Jezus gesproken met zijn discipelen. Dat heeft nu allemaal een plaats in het hoge priesterlijk gebed dat Jezus bidt, terwijl hij zijn ogen en zijn hart opheft tot zijn Vader. De weg van Jezus was door lijden tot heerlijkheid. En dat vinden we terug in dit gebed. De weg van Gods kinderen achter Jezus is niet anders. Bij Jezus was het borgtochtelijk. Maar bij Gods kinderen is het in de navolging van Christus. Maar ook doorleiden tot heerlijkheid. Jezus had het hun voorzegd. Indien u de wereld haat, zo weet dat ze mij eer dan u gehaat heeft. Indien ze mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Ze zijn één plant met hem in de gelijkmaking van zijn dood. Dat is de weg in de navolging achter Christus. Als het onweer van Gods toren over Jezus losbarst, dan moeten we niet denken dat Gods kinderen altijd onder een heldere hemel wandelen. Als Jezus over de bodem van de zee gesleept wordt, dan moeten de zijnen niet denken dat ze droge voeten zullen houden. Daarom wordt hun soms een zwaar kruis gegeven, opdat ze door het kruis gelouterd en geheiligd zouden worden. McChain zong: nu reis ik getroost onder het heilige kruis. Dan hebt u daarom die doorn in het vlees die u kwijt zou willen. Die doorn is nodig om te leren: mijn genade is u genoeg. Daarom zijn er die beproevingen, omdat ze een leerschool zouden zijn, om de kerk voor te bereiden voor het nieuwe Jeruzalem. De weg achter Jezus is een kruisweg. Maar Gods volk mag toch ook ervaren dat er vertroosting is in die weg. Er zijn ook tijden in het leven van Gods kerk dat ze van harte met Paulus instemmen dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet gewaardeerd kan worden tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Voordat we naar ons derde punt gaan, willen we zingen. Uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen, steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt hun bron. En stort op hen een milde regen, een regen, die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. 84 vers 3. Onze derde gedachte, hij bidt om Gods eer. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. In alle dingen heeft Christus de eer van zijn Vader gezocht, ook in dit hoge priesterlijk gebed. Het gaat uiteindelijk om de eer van een drieënig God, de eer van de Vader, de eer van de Zoon, de eer van de Heilige Geest. Daarom gaf de Vader zijn enige die hij lief had. Daarom gaf de Zoon zichzelf, opdat God daarin al de eer zou hebben en, onlosmakelijk daaraan verbonden, zijn kerk de zaligheid. Dat is een heilige eenheid. Daar zullen de verlosten straks eeuwig van zingen, dat er geen tegenstelling is tussen Gods eer en de zaligheid van de bruidskerk. God krijgt de eer in het zaligen van zondaren om Christus wil. Al vanaf het begin is het hoge priesterlijk gebed doortrokken met de verheerlijking van God. Bent u er wel eens blij mee geworden dat God de eer krijgt? Of hebt u daar nooit over nagedacht? Is dat altijd langs u heen gegaan? Leeft het in uw hart? Ik zal nooit echt blij kunnen zijn als ik weten zou dat door mijn zaligheid uw eer zou tekortkomen. Dat horen we hier doorklinken in het gebed van de zaligmaker. Vader, geef dat onze verheerlijking niet zal tekortkomen door de zaligheid van de bruid. Maar dan horen we er ook in doorklinken, die eer zal niet tekortkomen, want de Vader hoort hem altijd. God zal niet tekortkomen in zijn eer, want wat is de hemel? Eeuwig God groot maken. Wat is het nieuwe Jeruzalem? Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Hebt u er nooit zin in gekregen om God groot te maken? Dan moet ik eerlijk tegen u zeggen dat u zich ernstig af moet vragen of Gods werk wel in uw hart is. Want echt, dan krijgen we er toch wel eens zin in. Als er gezongen wordt, wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Dan zeggen we toch wel eens, ik heb lust om u te vrezen en u groot te maken. Want u bent het zo eeuwig waardig. Toen de Vader op paasmorgen zijn Zoon opwekte uit de doden, toen hij hem opnam om hemelvaarsdag, toen hij hem kroonde met eer en heerlijkheid aan zijn rechterhand, toen heeft de Vader Christus verheerlijkt. Daarin ligt een boodschap voor ons. Als de Vader de Zoon verheerlijkt heeft, omdat hij helemaal tevreden was met het werk van Christus, denkt u dan de zaligheid en het leven buiten Christus te vinden? Dat zal toch niet kunnen? Zou het ons dan niet te doen moeten zijn om hem, die borg en middelaar is en die de Vader verheerlijkt heeft en dat nog doet? Hoe zouden we voor God kunnen bestaan als we het buiten Christus zoeken? Alleen in hem ligt het leven. Alleen in hem is de Vader tevreden gesteld. Als de Heer Jezus hier bidt, Vader, verheerlijk uw Zoon, dan is dat gebed verhoord. Want hem hoort de Vader altijd. Hoe heeft de Vader de Zoon nog meer verheerlijkt? Luther zegt, in de verkondiging van het evangelie is het de Vader die Christus verheerlijkt. Heel de wereld moet het weten, dat God hem gemaakt heeft tot een Here en tot een zaligmaker. De Vader trekt door middel van het evangelie zondaren tot Christus. Jezus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Zo verheerlijkt de Vader Christus. Weet u wat het is uit uw eigen leven zo tot Christus getrokken te worden? Dat het woord van God u overwint. Dat het evangelie u overwint. dan blijft er aan uw kant niets anders over dan een arme, naakte, schuldige, verloren zondaar. Maar als dat evangelie u gaat overwinnen, u gaat trekken, dan wordt Christus zo onuitsprekelijk dierbaar, dat u naar hem toegetrokken wordt. Zoals Brakel zegt, dan trekt zijn dierbaarheid mijn handen, mijn voeten, mijn ogen en heel mijn hart naar Jezus toe. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. Het gaat hier om de Vader die de Zoon verheerlijkt en de Zoon die de Vader verheerlijkt. Zo is het alles tot eer en verheerlijking van de volzalige God. Hoe heeft Christus de Vader verheerlijkt? Hij heeft Gods rechtvaardigheid verheerlijkt door zijn lijden en sterven. Eer dat God de zonde ongestraft liet, heeft hij die gestraft aan zijn eigen lieve Zoon. Dan zegt het hart dat de Heere vreest toch van harte. Ik zou nooit zalig kunnen zijn, als ik weten zou dat door mijn zaligheid Gods recht tekort gekomen was. Maar nu heeft Christus Gods rechtvaardigheid zo verheerlijkt, dat er een rechtsgrond ligt onder de zaligheid van al zijn kinderen. Hij heeft niet alleen Gods rechtvaardigheid verheerlijkt, maar ook zijn barmhartigheid en zijn liefde. De bloedende wonden van de zaligmaker zijn een prediking van de liefde en de barmhartigheid van God in Jezus Christus. Zo heeft de Zoon de Vader verheerlijkt. Let op het woordje opdat. Opdat uw Zoon u verheerlijke. Nee, Christus zoekt niet allereerst zijn eigen eer. Maar als de Zoon verlangt hij ernaar om de Vader te verheerlijken. Dat is zijn vreugde. Hoe verheerlijkt de Zoon de Vader? Door met zijn geest Gods kinderen te onderwijzen, te troosten en op te beuren in de strijd. Dan gaat de mond van die kinderen wel eens open en hoort men hen Gods lof zingen. Daarin verheerlijkt de Zoon de Vader. Hoe nog meer? Denk aan die ontelbare schade voor de troon en voor het Lam. Die zal zeggen, u alleen komt alle eer en aanbidding toe. Die schare staat daar voor de troon, gekocht door Jezus bloed. Daarvoor moest Jezus als het ware de hel in, om de hemel te openen voor zijn bruidskerk. Zo zullen zij eeuwig Gods lof zingen aan het avondmaal van de bruiloft des Lams. Zo zal de Zoon de Vader verheerlijken. We kunnen er maar iets van zeggen, van stamelen, van de peilloze diepte, van die goddelijke liefde en teerheid. Daarin ligt de wortel en de bron van heel de zaligheid. Daarvan zal eeuwig gezongen worden door de verloste scharen. Dan is hier op de aarde de smart en het verdriet, dat ik de Heere niet die eer kan geven wat hem zo toekomt. Ik zou het zo graag willen, maar ik kan het niet, vanwege mijn eigen ellendige zondaarsbestaan. Zelfs als ik mijn knieën buig, zwerven mijn gedachten overal heen. Ik, ellendig mens. Maar weet, omdat Jezus dit gebed gebeden heeft, zal er straks een ontelbare schare zijn, die God de drie enige eeuwig zal groot maken. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zijn er voor mij, om mij groot te maken. En ze zullen mijn lof vertellen. Zult u daar ook bij zijn? Zal jij daar ook bij zijn? Dan bent u hieronder gegaan met alles wat Jezus niet is. Met al het zoeken van uw eigen eer. Maar in dat ondergaan is Jezus u dierbaar geworden. Dan kunt u het zeggen, Heere, kijk maar in mijn hart, u weet het. Er is zoveel schuld en zoveel wat mij veroordeelt. Maar u weet toch ook dat mijn hart schreeuwt naar u en hunkert om u groot te maken. Want u bent het eeuwig waardig. Dan zou ik zeggen, houd dan toch maar moed. Want het gebed van Jezus gaat altijd door. En daarin ligt het vast. Amen. Heere, aan het einde van deze dienst mogen wij u dank zeggen voor hetgeen u gaf. We hebben iets mogen horen over het hoge priesterlijk gebed. O, wat ligt de zaligheid voor uw kerk vast, omdat u altijd leeft om voor uw kerk te bidden. O, geef toch dat we dat niet naast ons neer zouden leggen, maar dat er een haasten en een spoeden gevonden werd om door u met u verzoend te worden. Heere, wees zo met ons in het toekomende, in het overige van deze dag. We dragen ook nog de zieken op die niet met name genoemd zijn. Er zijn er zoveel onder ons die kwalen omdragen, die van ziekenhuis tot ziekenhuis gaan, of die onderzoeken hopen te ondergaan. O Heer, wilt u met hen zijn en zou u willen doen ervaren: dit weet ik, dat God met mij is. Wilt u vanmiddag met uw knecht zijn, die uw woord onder ons hoopt uit te dragen, en vanavond met onze medebroeder. Doe verzoening over onze zonde, die altijd uw hoogheid schonden. We vragen het van u, om Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, Maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.